Goedenavond gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat u in de kerk bent en thuis meekijkt en meeluistert met deze dienst. In deze dienst zal vanavond proponent Van der Voet uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw van Eldik van de Lindenhoflaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 578. Er kraait geen haan, er kraait geen haan. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu samen zingen Psalm 111, vers 1, 2 en 3. 111, 1, 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 25, vers 6. 25, vers 6. En ook nu belijden wij ons geloof met de 12 artikelen. En ik hoop dat u in uw hart en jij in jouw hart met mij meespreekt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, en hij is opgevaren naar de hemel, en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en vandaar zal hij eenmaal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan nu samen bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat wij vanavond hier in de kerk kunnen zijn en deze dienst ook thuis kunnen meevieren. Dank u hartelijk dat wij voor de eerste en voor velen ook voor de tweede keer in uw huis mogen zijn. Het is onze vreugde om te weten dat u onze drie enige God bent. Dat u als een vader voor ons zorgt. En dat u in Christus onze verlosser bent. En dat de Heilige Geest in ons hart en in ons leven wil werken, zodat wij werkelijk in uw wegen wandelen. We hebben gezongen, wie heeft lust de Heer te vrezen? En dat beamen wij wel. Dat willen wij graag geloven, u dienen. Maar daarna hebben we ook gezongen, leer ons dan om in uw wegen te wandelen. En daar zijn wij dikwijls weer eigenwijs. Dat wij eigen dingen doen en soms ook echt verkeerde dingen doen. En daarom bidden wij om uw geest, dat die ons hart vernieuwt. En dat die onze handel en wandel vernieuwt. Zodat wij niet alleen met woorden en niet alleen in ons hoofd en hart, maar ook in de daad, in wat we doen en in wat we zeggen, u navolgen. We bidden u, helpt u ons ook vanavond om de Bijbel te begrijpen. En dat kan met ons hoofd, maar dat is ook met ons hart nodig. en ook met ons gedrag. En we bidden dat u dat alle drie weet te raken. Ook dat is het werk van de Geest. Dat vragen wij voor de ouderen, ook de ouderen thuis. Dat vragen wij voor de jongeren. Misschien zitten er ook thuis jongeren achter het scherm of kinderen. We bidden ook voor hen. We bidden dat wij allemaal door u geboeid worden en niet afgeleid worden door de andere dingen die misschien ook wel door ons hoofd spoken. Onze vreugde, dat kan. Onze blijdschap, onze bezorgdheid, dat kan ook. Of onze drukte, of onze zonde. We bidden dat niets ons afleidt, maar dat we ons mogen richten op u. Hoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ik heb vanmorgen in Achterberg gepreekt en daar had de jeugd aan mij gevraagd, kan u preken over hoe moeten wij nou omgaan of kijken naar asielzoekers, vluchtelingen, buitenlanders die in ons land komen. Hoe moeten wij daar nou als christenen naar kijken? Nou, dat vroegen de jongeren en de ouderling die dat aan mij dan weer vroeg, die zei tegen mij, ja, wilt u dat doen, maar houdt u er wel erg in, het is de lijdenstijd. Dus u moet het wel verbinden met het lijdensevangelie. Nou, die preek die ik vanmorgen in Achterberg gehouden heb, die krijgt u nu hier te horen. Eerst lezen we Psalm 119, vers 12 tot 19. En dan het verraad van Petrus, Matthäus 26, vanaf vers 69. Maar eerst Psalm 119, vers 12 tot 19. Gelooft zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen. Ik heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Wees goed voor uw dienaar. Dan zal ik leven en uw woord in acht nemen. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. Nou, ik heb gezegd waar de preek over gaat en de tekst is dan vers 19. Laatste vers dat we gelezen hebben. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet voor mij. We lezen ook Matthäus 26 vanaf vers 69. We hebben het eigenlijk net ook al gezongen en ik hoorde dat u het vanmorgen ook al gezongen hebt. Petrus die Jezus verloochent. Petrus zat buiten op de binnenplaats en een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken die mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Wij zingen nog, voorafgaand aan de preek, Psalm 38, vers 11, 12 en 15. 38, 11, 12. 12 en 15.
Thank you.
Na de preek zingen wij de tekstwoorden. Psalm 119, vers 9 en 10. 119, vers 9 en 10. Ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden niet van mij. Ik ben bij de tandarts in Veenendaal. Daar zit ik gewoon rustig te wachten. Op mijn beurt komen er twee mensen binnen. Zichtbaar uit een andere cultuur. En ik kon het wel raden. Een Afghaans echtpaar, een man en een vrouw. Andere kleding, andere taal, maar blijkbaar hetzelfde probleem als ik. Ze hadden mondzorg nodig. En die kwamen naast mij zitten. En verder vertel ik niet, want ik wil eigenlijk weten hoe u dan zou reageren. Zou u dan een stukje opschuiven? Beetje ruimte maken, hè, voor die mensen. Zodat ze in ieder geval niet te dicht tegen u aanzitten. Zou u ze welkom heten, een praatje beginnen? Ja, of ze het begrijpen, geen idee. Maar tegenwoordig kom je in ente met die mobieltjes en die vertaal-apps. Hoe zou jij reageren? Ja, en als ik toch jij zeg, ik bedoel, je kunt ook kinderen die van huis en haard gevlucht zijn, uit Oekraïne bijvoorbeeld, in je klas hebben, die dan tijdelijk opgevangen worden, hopelijk tijdelijk. En in een pauze is dan zo'n Oekraïens meisje je vriendin? Of denk je, oh nee, hè, moeilijk hoor, ik weet het ook niet, ze is zo anders. Laat de anderen maar hun best doen. Of die mensen die toevallig in de kerk zitten, ook uit een andere cultuur. Vindt u toch wel indrukwekkend, hè, dat een ander ze meeneemt op de koffie. Maar komt u nou niet op het idee om dat zelf een keer te doen? Ik ben met de auto vandaag en ik luisterde om 6 uur naar het nieuws. In de auto, hè. En dat was een van de nieuwsberichten. U kunt dat straks thuis ook horen of nalezen. Een van de nieuwsberichten was dat er 80 vluchtelingen op een rubberboot in de Middellandse Zee wilden overstappen op een boot van de Franse helpers, een medisch schip, schip voor medische zorg, maar dat de Libische kustwacht dat tegenhield met geweerschoten. En de Fransen moesten die asielzoekers weer laten gaan in een rubberboot en ze werden afgevoerd door de Libische kustwacht en die worden daar dan opgesloten in een of ander kamp. Maar er werd wel bij verteld dat de Libische kustwacht geïnstrueerd wordt door de Europese Unie. Ja, dat is een situatie. Wij willen niet te veel vreemdelingen. En al helemaal geen gelukzoekers, alsof wij nooit het geluk zoeken. Mensen die echt in nood zijn, ja, dat kan nog. Maar dan liever wel in een grote stad en niet in ons kleine dorp. Ja, het lot van heel veel asielzoekers en vluchtelingen is verschrikkelijk. Degenen die er doorheen komen, nou, soms treffen ze het. Maar sommigen blijven ook hangen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Zitten daar al heel lang mensen die het oorlogsgeweld ontvlucht zijn in Syrië en dan in de modderpoelen van Europa terechtkomen. Ja, dat is wel de situatie van de dag van vandaag. Want wij hebben het goed hier. En wij hebben geen behoefte dat zij erbij komen. Ja, en als ze dan komen, dan moeten ze zich wel aanpassen, hoor. Natuurlijk. Dat die mensen daar bij die tandarts in hun eigen kleding kwamen, van die lange gewaden. Ja, ja, daar houden wij niet van. Laten ze zich eens aanpassen en de Nederlandse gewoontes overnemen. En de Nederlandse kleren gaan dragen. En de Nederlandse taal gaan spreken. En de Nederlandse liederen gaan zingen. En nou ja, als we de VVD in D66 hun gang laten gaan, dan moet iedere vluchteling bij de grens al ondertekenen dat hij voor homorechten is en transgender en vrijheden enzovoort. Ik zeg niks over dit onderwerp, maar dat is wel de mentaliteit van zij moeten eerst denken zoals wij denken. Want dan kunnen ze wellicht onze buren worden. En zo zijn we ook in de klaslokalen. Ze moet eerst maar doen wat wij gewend zijn. En dan is iemand misschien welkom. En buren, ja, overburen, een beetje ver weg, dat moet kunnen. Maar naast ons, ze zullen toch geen herrie maken. En hun kookluchtjes, die zijn zo anders. Buren, toch liever niet. Christenen, zijn die anders daarin? Nou, gelukkig wel, hè. Ik ken Ochten niet, maar ik ken het dan een klein beetje uit Veenendaal. Heel veel christenen, die zetten zich werkelijk in voor vluchtelingen, voor asielzoekers. Mensen uit Oekraïne, vorig jaar, en ja, dat gaat tot op vandaag door. Ik ben daarvan onder indruk. De vele vrijwilligers die zich daarvoor inspannen. En de mensen die dat vrijwilligerswerk niet kunnen doen, die zijn heel vaak van harte bereid om dat dan wel financieel te steunen. Dat is prachtig. En in Veenendaal heb je ook een ICF-gemeente, waar de christenen of de belangstellenden voor het christelijk geloof van harte welkom zijn. Maar christenen en vluchtelingen, dat is ook wel een beetje een pijnlijk onderwerp, hè? Als juist christelijke dorpen protesteren tegen de komst van asielzoekers. En luidruchtig protesteren. Het zelfs tegenhouden. En pas las ik toevallig ook weer in de krant dat in nog als genie naar een adres waar 100 vluchtelingen een maaltijd zouden krijgen. En slechts 12 adressen werkten mee. Nou, via de kerk verzocht. Dus dan is dat ook niet echt heel gastvrij. Nou, die tandarts waar ik zat. Wie is nou de vreemdeling? Wie is nou eigenlijk de vreemdeling? Zijn dat die mensen uit Afghanistan die daar binnen stappen? Onze tekst, hè? Onze tekst. Ik ben een vreemdeling. Wij kijken naar anderen. Zij zijn vreemdelingen. De psalmdichter zegt, ik ben een vreemdeling. Ja, in het vervolg, een vreemdeling op aarde. Je mag ook vertalen, ik ben een vreemdeling in het land. Dan is het land, laten we zeggen, Israël, al heette het toen anders. Ik ben een vreemdeling in het land dat God aan zijn volk gegeven had. Maar je kunt ertussen, daar hebben de Statenvertalers voor gekozen, ook veel ruimer vertalen. Ik ben een vreemdeling, ja, of ik nou in dit land ben of in een ander land. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ik ben de vreemdeling, niet zij. Nou, misschien moet ik iets anders zeggen. Ik ben een vreemdeling. En waarom ben ik een vreemdeling? Omdat we allemaal vreemdelingen zijn op aarde. Wij zijn slechts gasten in ons land. En wij zijn slechts gasten op deze aarde die van God is. Nou, de Statenvertaling gebruikt voor het woord gast het woord bijwoner. Die heeft het dan vaak over vreemdelingen en bijwoners. In de wetten van Mozes bijvoorbeeld, Exodus, Leviticus. Vreemdelingen en gasten. De dichter zegt, ik ben een vreemdeling. Ik ben ook maar een gast. Zoals ieder ander gast is op de aarde van God. En dan staat de dichter in de traditie van het Oude Testament en die start bij de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob waren vreemdelingen op aarde. De Hebreeënbrief haalt dat ook aan in hoofdstuk 11 als het gaat over de geloofsgetuigen. Abraham, ja, wat had Abraham? Wat had hij nou? Niks, niks. God had wel een land beloofd, maar hij had het niet. En op de dag van zijn dood had hij slechts één heel klein stukje, een grafspelonk. En die had hij gekocht van de Kanaanieten toen Sarah gestorven was. En toen zei hij tegen de Kanaanieten: ik ben een vreemdeling. Mag ik een stukje van jouw land kopen? Ik ben een vreemdeling. Ik heb hier niets. En Isaac en Jacob, hoe gezegend ze ook waren met vee en dergelijke, zij bleven vreemdelingen in het land. Ze keken uit naar een toekomst die nog moest komen, maar zij waren vreemdelingen. De dichter die sluit ook aan bij de ervaringen van Israël in Egypte. Want in Egypte waren de Israëlieten vreemdelingen. En werden ze uitgebuit en werden ze tot slaaf gemaakt. En moesten ze hard werken en werden hun zonen gedood. Ze hebben daar gezwoegd en geleden omdat ze als vreemdelingen, als rechteloze mensen behandeld werden. En wat zegt de Heere God dan? Als het volk optrekt naar het beloofde land, en wat zegt Mozes in de wetten? U zult een vreemdeling niet onderdrukken. U zult een vreemdeling niet uitbuiten, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. En ze zijn op weg naar het beloofde land, en wat zegt de Heere God dan tegen het volk bij monden van Mozes? Als jullie daar nou straks zijn, in dat beloofde land, dan moeten jullie niet denken dat dat beloofde land van jou is, van jullie is, want jullie zijn daar slechts vreemdelingen en bijwoners. Dat land, dat is van mij en jullie zijn slechts de gast bij mij. En de psalmdichter, ja, er staat niet bij wie die psalm gedicht heeft, 119. Hij sluit in ieder geval aan bij wat koning David zegt. Als David aan het einde van zijn leven gekomen is en spullen verzamelt voor de tempelbouw. Hij mag de tempel niet zelf bouwen omdat er bloed aan zijn handen zit, te veel bloed. En dan verzamelt hij vast zoveel mogelijk materiaal voor zijn zoon Salomo en dan spreekt hij een gebed uit. En dat staat in de kronieken opgeschreven. Dan spreekt hij een gebed uit en dan zegt hij: kijk eens, heren, hier zijn al deze spullen. En die heb ik vast verzameld voor uw huis, maar het zijn niet mijn spullen. Want alle dingen zijn van u. Want alles wat wij hebben, is van u. Wij zijn slechts vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn slechts gasten bij u. Zegt David met zijn paleis en met zijn vele vrouwen en met zijn bezittingen en zijn soldaten: alle dingen zijn van u, wij zijn slechts gasten bij u. Ik ben een vreemdeling, zegt de psalmdichter. En daar wil hij mee zeggen: ik ben geen bezitter. Ik ben geen rechthebbende. Ik heb 0,0 recht op waar ik woon en op wat ik bezit. Alles is slechts een geschenk van God. Ik krijg het van hem te leen. Kijk, als hier vluchtelingen komen, asielzoekers, vreemden. Kijk, ik doe geen uitspraken over politiek. Ik doe geen uitspraken nu over beleid, daar ga ik niet over. En zeker niet op de preekstoel. Ik doe uitspraken vanuit het woord van God. Als wij die mensen zien komen en ze zitten naast ons in het openbaar vervoer, of ze wonen naast ons, of waar dan ook, dan denken wij: zij zijn vreemden. Wij horen hier. Wij wonen hier. Dit is van ons. Kan je niet beter in je eigen omgeving blijven? Het zal toch wel meevallen met de ellende en de armoede en de honger en de oorlog in jouw eigen land. Onze rijkdom, Die is wel van ons, hè? Onze rijkdom, daar hebben we zelf hard voor gewerkt. En daar hebben onze ouders voor gewerkt. Je kan toch niet hier komen en denken dat wij die gaan delen met jullie? Dat is van ons. Jullie zijn profiteurs. Jullie proberen te profiteren van wat wij hier hebben opgebouwd. Wij hebben het hier goed en dan moeten jullie niet verstoren met je vreemde uitstraling. Ga terug naar je eigen land, het liefst zo spoedig mogelijk. Ja, dat doen wij. Zo kijken wij naar vreemden. Maar de Heere God zegt, joh, je vergeet iets. Je vergeet dat je zelf een vreemdeling bent. Hoor jij daar? Het is ook maar toevallig hoor, dat jij in Nederland geboren bent en in Ochten woont. Weet je wel dat alles van mij is? En die rijkdom van jou, denk je nou echt dat die van jou is? Als niet vele anderen eraan hadden bijgedragen, had jij geen rode cent gehad, had je geen eten op tafel gehad. Alles is een geschenk, is geen recht. Niemand heeft recht. Nou, voorbeeld, jongens en meiden uiteraard. Jullie zitten thuis. Komt de buurman binnen. Die loopt naar binnen, zegt niks, gaat gewoon zitten in de stoel van je vader. En dan denk je, huh? En dan zegt hij, ik blijf hier slapen vannacht. Heb je een kamer voor me? En hij loopt intussen al naar de gang en de trap op. En je, huh? Ja, jongens, dat kan toch niet? Dat is toch dwaas? De buurman hoort hier helemaal niet. Die moet naar zijn eigen huis. Die stoel, dus de stoel van mijn vader. En dat bed waarop hij wil gaan slapen. Ja, dat is mijn bed. Hij hoort hier niet. Wegwezen, wegwezen. Dit is van ons. Nou, zo'n buurman heb je niet in het echt, maar je snapt hem. Hij heeft daar geen rechten. Dat is jullie huis. Maar nou ben je op vakantie. En laten we zeggen, je vader en moeder, die hebben geen zin om een heel eind te rijden. Dus halverwege breng je de nacht door in een hotel. En dan kom je in dat hotel, zit je daar, komen er andere mensen binnen en die gaan zomaar op stoelen zitten. En die vragen daar ook een kamer. En die lopen er ook de trap op naar die kamer. En daar denk je niet. Wat vreemd dat die mensen zomaar op die stoelen gaan zitten. En wat vreemd dat die hier zomaar willen blijven slapen. En denken dat er een bed voor hen klaar staat. Dat denk je niet. Ik weet wel wat je echt denkt. Ja, wij zijn hier allemaal vakantiegangers. Niets is hier van ons. Iedereen mag hier gaan zitten waar hij wil, want die stoelen zijn van geen van ons allen. Ze zijn van de hoteleigenaar. En die kamers, die zijn ook niet van ons. Die zijn ook van de hoteleigenaar. Hier heb ik niks te vertellen. En wie jouw buurman wordt in die hotelkamer, heb jij niet te vertellen. Want jij hebt daar helemaal geen rechten. Dominee C. den Boer. Sommigen van u kennen zijn naam nog. Hij is, denk ik, een jaar of 3 geleden overleden. Die heeft heel veel boeken geschreven. En een van zijn boeken heeft de titel van de psalm die we zo meteen gaan zingen. Uit psalm 119. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Dat boek heb ik er van de week ook even bijgepakt. En dat gaat over de christen- en christinnenreis van John Bunyan. Nou, dat is wel bekend, hoop ik, jongens. Kennen jullie de boek nog? Ze zeggen, ik weet niet of dat waar is hoor, dat het na de Bijbel het meest gedrukte boek is, de Christenreis. En daar beschrijft Bunyan het leven van een christen als een reis op weg naar de eeuwigheid. Wij zijn onderweg. Ja, dat noem je dan een pelgrim. Je hebt nu nog pelgrims. Tochten, pelgrimspaden. Maar hij vat dat op als een beeld voor het christenleven. Een christen is onderweg naar Gods eeuwigheid. En als het goed is, is die onderweg naar ja, het hemels koninkrijk. En dan onderweg maakt hij van alles en nog wat mee. Hij komt langs Golgotha, waar het pak van zijn zonde van zijn rug afglijdt, omdat Christus voor zijn zonde sterft. Hij maakt onderweg allerlei gevaren mee en verleidingen. En uiteindelijk komt hij thuis. Maar zijn hoofd moet in de laatste rivier boven water gehouden worden. Anders zou hij het nog niet redden op eigen kracht. Nou, het leven van een christen is een pelgrimsreis. Maar als je op pad bent, dan ben je dus niet thuis. Je bent onderweg. En mijn beelden allemaal vakantiegangers, dat klinkt wel liefelijker, maar ik doe hetzelfde. Wij zijn onderweg. En waar wij zitten en waar wij zijn, eeuwigheid van God. En dan hebben wij geen rechten die wij kunnen claimen. En dan hebben wij geen bezittingen die wij kunnen meenemen de eeuwigheid in. Wij hebben geen verworvenheden die ons houvast zijn. Want ons enig houvast is de Heer Jezus Christus zelf. Als je pelgrim bent onderweg, of zoals de psalmdichter zegt, als je het weet van jezelf, ik ben een vreemdeling, dan is het ook niet zo moeilijk om je in een andere vreemdeling te verplaatsen. Die zoekt ook rust. En die zoekt ook een boterham. En die zoekt ook vrede. En die zoekt ook een aardbevingsbestendige woonomgeving. En die zoekt ook gezondheidszorg. Die zoekt dezelfde dingen als wij. Alleen, ja, de Heere God heeft mij het voorrecht gegeven om hier geboren te worden. Het is niet zo moeilijk om je ook te verplaatsen in de pijn van heel veel vluchtelingen. De verliezen die ze geleden hebben, daar in hun eigen land, waar oorlog is of aardbevingen. De pijn, de gestapelde verliezen die hun leven geknakt hebben. En dan is het je ook niet moeilijk om het je voor te stellen dat ze hopen om hier tot rust te komen. Mij was dus opgedragen om het ook te verbinden met de lijdenstijd. Maar dat is niet zo moeilijk. Ik weet niet waar u dan aan zou denken. Ja, dan denk ik, ja, aan de lijdenstijd, dan denk ik aan de Heer Jezus die voor ons geleden heeft. Ja, 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 maar wat was dat lijden dan van de Heer Jezus? Toen de Heer Jezus geboren werd, toen wilde koning Herodes hem al vermoorden. En moest hij vluchten naar Egypte. Vluchten. De Heer Jezus was werkelijk een vreemde hier op aarde, want zijn thuis was in de hemel. En hij heeft gekozen om een vreemde te zijn. Hij zegt het zelf. De mensen hebben hem niet gekend, want ze hadden de duisternis liever dan het licht. En wat wij dan in de lijdenstijd lezen uit de evangelie, dan zien wij dat ook, dat de mensen hem niet kenden, niet wilden kennen, hem verstoten hebben, hem verworpen hebben, hem als een vreemde behandeld hebben. Jezus had een paar discipelen, nou had er wel meer, enige tientallen mensen die hem regelmatig volgden, maar 12 waren in het bijzonder zijn leerlingen. Geen van hen is bij hem gebleven. En een van de discipelen die hem het meest nabij stond, Petrus, die heeft hem verloochend. Wel 3 keer, we hebben het gelezen. Nee, ik hoor niet bij hem. Nee, ik heb niks met hem te maken. Ik ken die kerel helemaal niet. Wie is die mens? Wie is die man? Hoor ik niet bij. Ja, ja, jij hoort er wel bij. Petrus zweert, hij gebruikt hele grote woorden om duidelijk te maken. Ik ken hem niet, hij is een vreemde voor mij. Ik wil hem niet kennen. En nog een keertje zeggen ze het tegen Petrus. Ja, Je spraak verraadt je. En Petrus begint zelfs te vloeken. Hij is een vreemde voor mij. Ik hoor niet bij hem. Ik ken hem niet. De Heer Jezus is als een vreemdeling verstoten, behandeld, onderdrukt, geslagen en vermoord. De Heer Jezus die had in een van zijn toespraken, dat is nog maar een hoofdstuk hiervoor, ik heb Matthäus 26 gelezen in Matthäus 25, in een van zijn toespraken gezegd, wij zijn onderweg naar het Koninkrijk van God. En als jullie voor mij verschijnen, als die grote dag aanbreekt, dan zal ik een aantal vragen aan jullie stellen. Ja? Dus als wij, als jullie, als ik, als wij voor God verschijnen, dan zal Jezus een paar vragen aan ons stellen. En die gaan niet over onze dogmatiek. Over de punten en de komma's van onze geloofsbelijdenis. Nee, de vragen die de Heer Jezus dan zal stellen, dat zijn deze. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven? Toen ik honger had, hebben jullie mij toen eten gegeven? Toen ik ziek was, hebben jullie mij toen opgezocht? Hebben jullie mij toen verzorgd? Toen ik in de gevangenis was, hebben jullie mij toen opgezocht? Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij toen gastvrij ontvangen? Dat zijn de vragen die straks aan ons gesteld worden. En de Heer Jezus vertelt dat dan en dat de mensen dan verschillend gaan reageren. En de een zegt, wanneer had u dan honger? En wanneer was u dan een vreemdeling? Ik weet van niks. De Heer Jezus zegt dan, ja, als je een van de minste van mijn broeders gedaan hebt, dan heb je het ook mij gedaan. Nou ben ik nog steeds niet toegekomen aan het tweede stukje van de tekst. Want hij zegt, ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. Ja, want hij beleidt dan, ja, ik ben ook een vreemdeling. Of ik ben maar een vreemdeling. Ik hoor hier, ik ben hier ook niet thuis. Ik heb hier ook geen rechten. Maar hoe gaat hij dan verder? Ik denk dat Abraham gezegd heeft, of gedacht, ik ben een vreemdeling, ik hoop dat Gods belofte nog waar wordt in mijn leven. En de mensen in Egypte, die zullen gezegd hebben, wij zijn vreemdelingen, maar wij verlangen zo naar ons eigen land, dat God aan onze voorouderen beloofd heeft. Ja, als je onderweg bent, je hoopt een keer aan te komen, en daar verlang je naar. Maar de dichter, die realiseert zich dat, ongetwijfeld, maar hij realiseert zich ook dat hij nog steeds onderweg is. En dat dat aankomen, arriveren er nog niet is. En dan richt hij zich op onderweg. En wat vraagt hij dan? Hier in de hemel, ik ben een vreemdeling. Ja, hij vraagt eigenlijk niks anders dan, wilt u mij de weg wijzen? Zoals we ook gezongen hebben met Psalm 25. Wilt u mij de weg wijzen? En dat was voor het volk de weg naar het beloofde land. En dat is voor de Hebreeënbriefschrijver de weg naar Gods Koninkrijk. Maar ja, onderweg. Wilt u ons de weg wijzen? Wilt u de paaltjes neerzetten met de borden erop? Die kant op. En die paaltjes met die borden erop, dat zijn de geboden van God. Die wijzen ons de weg als wij hier gasten zijn. Hoe wij naar Gods toekomst gaan. Die geboden die redden ons niet, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Maar die wijzen ons wel de weg. Nou, u hebt ze vanmorgen horen voorlezen. Ik ga ze niet herhalen. Maar u kent ook de samenvatting, hè? Dat is de, als dat nou dat paal, dat bord bij de uitgang van de kerk staat. Die kant moet je op in de komende week. Heb God lief boven alles. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En realiseer je dat, hè? Bij de keuzes die je maakt en de dingen die je doet en de dingen die je laat. En dan staat er nog een bordje, nog een paal met nog een bordje. Heb je naaste lief als jezelf. Doe dat nou, de komende week. De ander liefhebben als jezelf. Wijs ons de weg, zegt de psalmdichter. En daarom zegt hij er ook bij op andere plaatsen in deze psalm. Hoe lief heb ik uw wet. Zonder die wegwijzers zou ik verdwalen. Ik ben een vreemdeling. Wijst u mij de weg aan de hand van uw geboden. Ik zeg u niet, u moet dit of u moet dat. Ik wil slechts vanavond vertellen hoe de Bijbel over vreemdelingen denkt. En ik hoop dat u het met de psalmdichter vol verwondering zegt, ja, ik kijk naar anderen, maar ik ben een vreemdeling en ik probeer te wandelen langs het pad dat God mij wijst. Ook in de omgang met mensen die honger hebben, dorst hebben, ziek zijn, gevangen zijn, vreemdeling zijn. Amen. Wij gaan danken en voorbeden doen. Vanmorgen is er al voorbeden gedaan, maar er is een aanvulling. Mevrouw Marit Maurits van Binsbergen van de Ambachtstraat is gisteren opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. Wij gaan bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat wij hier in Ochten wonen, in Nederland, bevoorrecht in heel veel opzichten, ten opzichte van andere wereldburgers. Wij danken u dat u ons zoveel hebt toevertrouwd in onze samenleving en in ons persoonlijk leven en ook in ons kerkelijk leven. En het is een geweldig wonder, want wij zijn niet de eigenaars ervan en wij zijn niet de bezitters en we hebben geen rechten, maar we krijgen het zomaar van u. We bidden u dat wij vanuit die overtuiging ook met onze ogen gericht zijn op mensen die wij vreemdelingen noemen. Die van buitenaf naar binnen komen in Europa, in ons eigen land, in ons eigen dorp wellicht. Die aansluiting zoeken, misschien wel bij onze eigen gemeente. We bidden u dat wij onze blik niet afwenden. Dat we niet blijven hangen in wij en zij denken. Maar dat wij vanuit uw woord ontdekken dat wij allen gelijk zijn. Allen zijn we vreemdelingen. Allen moeten we van genade leven. Van het gegeven. We bidden om wijsheid voor onze overheden die dit in goede banen moeten leiden. Maar we bidden om hartelijkheid bij ons, die de mensen mogen ontvangen in onze eigen omgeving. Heer Jezus Christus, voor u is het een hele zware lijdensweg geweest, dat u verstoten werd als een vreemdeling, vermoord werd, en zelfs uw vrienden lieten u vallen. Dat is een verschrikkelijke weg geweest. Maar u hebt dat gedaan om eeuwige vriendschap met ons te sluiten. Om onze zonden te bedekken en de poort naar de hemel te openen. Wat een wonder. En dat wonder, dat willen wij graag delen. Ook met vreemden. Heer onze God, we danken u voor het vele goede wat er mag gebeuren. Ook in christelijke gemeentes, voor vluchtelingen en anderen die hier zijn binnengekomen. We bidden tegelijkertijd dat degenen die aarzelend aan de kant staan ook hun harten mogen openen. Niet alleen hun portemonnee, maar ook hun harten. Zodat mensen werkelijk gastvrij onthaald worden als wij contact met ze hebben. We bidden voor elkaar. We bidden voor mensen die ziek zijn, psychisch in moeite zijn, in moeite verkeren. We bidden voor mevrouw Maurits van Binsbergen. Nu zij ook in het ziekenhuis ligt, wilt u de medische zorg zegenen. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. We weten niet wat er komt. Elke dag berichten van, ja, gelukkig zitten er ook goede berichten tussen, maar toch ook heel veel berichten van rampen, natuurrampen, geweld, natuurgeweld. Crisis, klimaat, milieu, oorlog, aardbevingen en de gevolgen. Grote verdeeldheid tussen mensen, soms in Nederland, soms in andere landen, in Israël bijvoorbeeld. Heren in de hemel, we bidden dat uw koninkrijk komt. We verlangen naar die grote dag. Laat uw koninkrijk komen. En totdat die dag aanbreekt, laten wij mogen wandelen op het pad dat u ons wijst in uw geboden. Helpt u ons bij wat we te doen hebben deze week, op school of thuis of op ons werk of waar dan ook, in het kerkenwerk. Laat uw zegen met ons mogen meegaan. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan nog zingen, Psalm 146, vers 5, 6 en 7. 146, 5, 6 en 7. En ik maak u nog attent op de collecten aan de uitgang, of u kunt uw geld geven via de Apostel-app. Laten wij nu samen met de mensen thuis bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.